Er zijn nog een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat deze zondag de beide zijdeuren van het kerkgebouw niet gebruikt kunnen worden. We hopen dat dat volgende week zondag weer wel kan. De tweede mededeling is dat volgende week zondag in de morgendienst de herbevestiging van de ambtsdragers zal plaatsvinden, zo de Heere wil. Aanstaande dinsdag zal er Bijbelkring worden gehouden om 19:30 in de zaal achter de kerk. En de laatste mededeling is een herinnering aan het feit dat deze dag de extra collecte wordt gehouden voor het bouwfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 132 en daarvan de versen 5 en 10. Psalm 132, vers 5 en 10. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan, en bidden voor zijn voetbank aan. Sta op tot uw rust, o Heere, met de arken van uw sterkte en eer. En het tiende vers, ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen, op de ruimste wijs. 5 en 10 van Psalm 132. Wij willen nu luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting zingen we uit Psalm 119 het 26e vers. Psalm 119 vers 26. Het hoovaardig volk heeft mij op het felst bespot. Ik ben echter niet van uw wet geweken. Ik dacht, o Heere, aan hun rampzalig lot en uw gericht van ouds af reeds gebleken. Psalm 119, vers 26. Daarna luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het Evangelie naar Johannes, 19e hoofdstuk, te beginnen bij het eerste tot en met het 22e vers. We noemen nu Johannes 19, vers 1 tot en met 22, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 26. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Johannes 19, te beginnen bij het eerste vers. Toen nam Pilatus dan Jezus en geestelde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: Wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: Ziet, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed, En Pilatus zeide tot hen, ziet de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven ware. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En iegelijk die zichzelf koning maakt, weder spreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit. En zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Litos Strotos. En in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha. En omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, ziet uw koning. Maar zij riepen, neem weg. Neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik dan uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruisigd zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar ze hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen met Gods hulp stilstaan bij een van de versen uit het gedeelte wat zojuist aan u gelezen is. Namelijk Johannes 19, vers 14. Johannes 19, vers 14, waar we het woord van de Heere en de tekst op deze lijdenszondag en in het uur van bediening van het heilig avondmaal vinden. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, ziet, uw koning. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Almachtig en eeuwig God, wanneer wij deze stille zondagmorgen zijn samengekomen, dan is er alle reden om uw naam dank te zeggen dat wij hier mogen zijn. U hebt ons de gezondheid en de kracht gegeven. U schenkt ons de gelegenheid om in uw huis te zijn. U laat uw woord openen en u geeft bij het hoorbaar evangelie ons ook het zichtbaar evangelie, de tekenen van brood en van wijn. Heer, het zijn alle zegeningen, zegeningen waarvan wij moeten zeggen dat wij ze niet verdienen. Maar zegeningen die u nochtans uit vrije genade schenkt. Zegeningen die ons toekomen, omdat er eenmaal één geweest is, voor wie alle zegen werd ingehouden, die lijden moest en sterven ging, de Heere Jezus Christus, die de koning der koningen is, en de Heere der heren, maar die ons vanmorgen vanuit het woord dat gepredikt wordt, wordt voorgesteld als een spotkoning, als een man van smarten, gefolterd en gehoond. Heren, wanneer wij deze dingen vanmorgen vanuit uw woord mogen zien, wil u daar dan onze ogen voor openen, zo voor openen, dat wij gaan verstaan wat dit alles te zeggen heeft. Dat we niet slechts een beklagenswaardige martelaar zouden zien, maar dat onze ogen vanmorgen gericht worden op hem die de middelaar tussen God en mens is. De man van smarten die zijn ziel gegeven heeft tot een losprijs voor velen. Heren, daar zijn we van nature zo stekenblind voor. We verstaan het niet. Al weten we nog zoveel van het lijdensevangelie. Het is alsof er een sluier voor onze ogen ligt wanneer we het lijdensevangelie lezen. We worden hoogstens wat geroerd door medelijden, maar de betekenis blijft ons ver. Tenzij u door uw woord en geest deze dingen aan ons hart legt en ze ons verklaart en toepast. En daar bidden we om deze morgen. Breek gij door de blindheid van onze ogen en van ons hart heen en leer ons uw lijden op de juiste wijze betrachten. Geef, Heren, dat zo door dit lijdensevangelie dan ook zondaren die buiten u en zonder u leven in het hart getroffen mogen worden. Ach, u kunt het toch ook doen in een korte preek die in een avondmaalsdienst gehouden wordt. Wil hen tot jaloersheid verwekken wanneer zij zien dat degene die uw naam ootmoedig vrezen aan de tafel mogen gaan om uw dood te verkondigen. En wil u geven dat zo hun hart onrustig mag worden, geestelijk onrustig, totdat het rust vindt in u. Wil u zijn met allen die vanmorgen met veel geestelijke vragen in de kerk gekomen zijn, die geen weg zien, die worstelen om het licht, maar het licht is zo ver of er is geen lichtpuntje te zien, misschien. Heren, wil u een onderwijs geven. Alles wat doorbraak van uw werk in de weg staat, wegnemen. En hen laten zien dat er bij hen ook nooit licht te vinden is. Dat onze bronnen opdrogen. En dat bij ons geen sprankeltje leven te ontdekken is. Dat wij moeten buigen voor u. Dat wij het met uw woorden, met uw oordelen eens moeten worden. Maar dat er nu juist voor mensen die voor u leren buigen en van zichzelf zeggen dat ze midden in de dood liggen, toch heil bereid is in die grote koning van wie het vanmorgen heten mag, ziet uw koning. Heren, dat dat door mag breken en dat het zo krachtig in hun hart mag gaan werken dat ze door genade buiten zichzelf mogen zien op die ene. Wil u, Heren, vanuit hem ook arme, tobbende mensenkinderen die toch niet buiten u kunnen leven, vanmorgen vrijmoedigheid geven wanneer het gaat om uw roepstem. Uw roepstem die komt tot allen die een beginsel van de genade kennen, die uw naam ootmoedig vrezen om aan de tafel des Heren te zitten en te eten en te drinken. Heren, wil u dan alle beletsels en hindernissen wegnemen en wil u geven dat ze komen mogen. Wil u geven dat uw volk en kinderen vertroost en bevestigd mogen worden, versterkt in het geloof, aangevochten. Heren, wil u geven dat het vanmorgen goed mag zijn aan uw tafel en onder de bediening van uw woord. Dan hebben wij niets om onszelf op te beroemen of op te pleiten, maar wil u het uit genade schenken, eenzijdig, vanwege hem die gekomen is en van eeuwigheid al bereid was om borg te zijn, maar zichzelf hier zo openbaart als koning en als lam, als vorst Immanuel en als het lam dat geslacht is. Heere, geef dat degene die uw naam vrezen mogen vanmorgen iets van dat grote heil dat in hem gestalte gekregen heeft mogen ontdekken. En dat Christus en in de prediking en onder de bediening van het heilig sacrament voor al de uwen naderbij mag komen en dierbaarder mag worden. En dat zijn naam hoger en verhevener mag worden. Wil u, Heere, zelf ook de wacht betrekken bij de tafel. Allen die iets kennen van dat wondere werk van uw genade. Hoe aangevochten het op dit moment ook zijn kan. Met uw hand toebrengen ten dislijden. Maar anderzijds degene die dat werk van uw genade niet kennen. En misschien steunen op gronden die niet in uw woord terug te vinden zijn. Heere, wil u ze zelf weerhouden. U kent de harten, wees u de grote tafelwachter en de grote gastheer die nodigt en die ons toebrengt wanneer wij iets mogen kennen van dat werk van uw genade. Wees u, Heere, met ons allen. Denk aan al degenen die hier zijn en die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u geven dat ook daar een zegen ontvangen mag worden, ook al kunnen we niet met de gemeente samenkomen. Heren, laten onze harten ook via de kerktelefoon verbonden mogen zijn met uw woord en ook onder de bediening van het sacrament. Wil u ook denken aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan? Wees met degenen die rouw dragen, met degenen die ziek zijn. Heren, denk aan hen allen. We dragen, zuster, vroeg in de wei aan u op, die wacht op de oproep voor een operatie deze week of misschien de week daarop. Heren, u weet welke zorgen er zijn en hoe er ook tegen opgezien kan worden, zou u haar alles willen geven wat nodig is. Genade om het aan u over te geven. En wil u ook alle dingen wel maken wanneer de operatie misschien deze week al plaats zou kunnen vinden. Help u haar erdoor. En wil u geven dat het nog mee mag vallen en er baat bij mag zijn. En wil u bovenal met uw genade in deze bijzondere omstandigheden haar gunstig gedenken. We willen u namelijk ook dankzeggen dat Henk en Sandra Thalen deze week verblijd werden. Doordat er opnieuw een kindje, een zoon, werd toevertrouwd. U hebt alles zo heel voorspoedig gemaakt. De dingen wel gemaakt. En het is goed dat we ook openlijk in uw huis uw naam daarvoor danken. Heren, wil u de beide jonge ouders met hun kinderen genadig gedenken. Wil u geven dat dit jonge leven, wat u hen toevertrouwde, bespaard en beschermd mag worden door uw hand. Dat de kleine Frank voorspoedig op mag groeien. Maar vooral wil u in zijn leven werken met uw genade. Dat het een kind mag zijn wat u de Heere leert vrezen en leert zoeken. Wil u de ouders alles geven wat nodig is om hun kinderen voor te houden en voor te leven. Wat in overeenstemming met uw woord geëist wordt van ouders. En wil u dit jonge gezin zegenen met uw genade. We bidden van u, Heere, wil u ons allen gedenken. Zie op ons neer in uw gunst. Geef ons alles wat nodig is deze morgen en neem u maar weg, alles wat we missen moeten. En schenk ons uw zegen. Geef dat we bij uw woord mogen verwijlen en dat de gedachtenis van de gekruisigde tot zegen mag zijn. Sterk ons en bedien ons in de prediking van het woord. Heere, geef ons een hart en gedachten die in overeenstemming mogen zijn met uw woord. En wil de bediening van uw geest ons ook in het uitdragen van de boodschap. En op de preekstoel en aan de tafel niet onthouden. We bidden dat alles niet omdat wij het verdienen. Maar we vragen het uit enkel genade. Om Jezus Christus wil. Uit genade. Amen. Terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren, zingen we nog uit Psalm 2, het eerste en het derde vers. Psalm 2, vers 1 en vers 3. Wat drift beheerst het woedend heidendom? en heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom en de vorsten zijn vermetel saamgekomen om God, de Heere zelfs naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. En het derde vers: durft gij bestaan te twisten met mijn macht, zal nietig stof mij het hooggezag ontwringen, of weerstand bien aan mijn geduchte macht. 1 en 3 van de tweede psalm. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 89 het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen, zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen. Psalm 89, het 15e vers aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, op deze Lijdenszondag, in deze dienst waarin het sacrament van het heilig avondmaal bediend wordt, willen we samen nadenken over de woorden, ziet uw koning. En we willen in de prediking en ook in de toespraken aan de tafel drie aspecten belichten. Allereerst zien we hem als de vernederde knecht des Heren. In de tweede plaats als het leidende lam van God. En in de derde plaats als de waarachtige zoon van David. Ziet uw koning, dat is het thema. In de eerste plaats zien we hem als de vernederde knecht des Heren. In de tweede plaats als het leidende lam van God. En in de derde plaats als de waarachtige zoon van David. Het gedeelte wat vanmorgen gelezen is beschrijft het proces voor Pilatus. De Heer Jezus moest namelijk voor Pilatus gebracht worden. Pilatus was de procurator, de stadhouder van de Romeinse keizer. Onder welks juk Israël destijds gebukt ging. En de afspraken waren zo dat voor elk doodvonnis waarbij de kruisdood betrokken was, moesten ze de hoge toestemming hebben van de landvoogd Pontius Pilatus. En omdat ze hem als een verrader, als een valse messias wilden uitwerpen en het vast in de harten van de overpriesters en de schriftgeleerden verankerd lag dat ze hem kruisigden willen, brachten zij hem voor Pilatus. En dan zien we in deze beschrijving van Johannes van het proces voor Pilatus hoe Pilatus probeert om Jezus vrij te krijgen. Hij vindt in deze rabbi geen schuld. En op zijn manier is hij eerlijk en zoekt allerlei wegen en middelen om Jezus de Nazarener te bewaren voor die vreselijke dood. Een van de dingen die gebeurd is dat hij zijn soldaten toelaat om in de binnenhof van het paleis, van het stadhouderlijk paleis, de spot met hem te drijven. Ze doen hem een oude soldatenmantel om die een rode kleur heeft en geven hem een rietstaf in de hand en drukken hem een kroon van wat doorntakken gevlochten op het hoofd en zeggen wel, zo bent u de koning van de Joden, een spotkoning. Spurgeon zegt zelfs in een van zijn preken, een carnavalskoning. En dat vreselijke woord treft de diepe ernst van het lijden van Jezus Christus misschien hier wel het diepst. Maar als Pilatus dan de koning der Joden bespot heeft, dan is het moment aangebroken dat hij toch vonnis moet vellen. En de gemoederen worden heet. En het brandt uit de mond van de overpriesters en van de scharen. Weg met deze, kruist hem. Zal ik dan uw koning kruisigen? Zo vraagt Pilatus, wij hebben geen koning dan de keizer. En vooral wanneer Pilatus dan ook nog hoort dat de Joden tot het uiterste getergd dreigen de hele zaak aanhangig te maken bij de keizer van Rome, vult vrees zijn hart. Want hij heeft het goed gehoord dat de hoge priester zo ver gaat dat wanneer hij deze niet vonnist, dat hij geen vriend van de keizer meer is. Amicus Caesaris heet dat in het Latijn, vriend van de keizer. En dat was naar alle waarschijnlijkheid in die tijd een eretitel. En Het ziet er naar uit dat Pilatus, voor zover wij weten, die titel droeg. En Pilatus wist ook wel dat wanneer in deze turbulente tijden, nu keizer Tiberius als een angstige psychopaat in een eenzaam paleis in Capri woonde en achter iedere muur en achter iedere deur een moordenaar waande, dat het heel gevaarlijk was om keizer Tiberius te na te komen. De man mocht eens denken dat ook Pilatus van hem afgevallen was. Dan was één pennestreek genoeg om het hoofd van Pilatus te eisen. En zeker in deze nadagen van Tiberius, nu de politieke toestand zo onzeker was, dat risico wilde hij niet nemen. En dus gaat hij naar de rechterstoel. Dat wil zeggen, hij gaat vonnis vellen. Die rechterstoel stond daar op een goed zichtbare plaats in het voorhof van het paleis. Hij besteeg die rechterstoel en het was voor iedereen duidelijk, nu komt er een uitspraak, een rechterlijke uitspraak. En dan zegt Pilatus, als hij op de zetel zit, op de lithostrotos, Gabbata in het Hebreeuws geheten, ziet uw koning. Dat zegt de rechter dus, Pontius Pilatus. Het is nog niet het vonnis wat hij velt, dat komt straks, dan geeft hij hem over. Maar misschien als een laatste spot, als een laatste hoon, zet hij zich op de rechterstoel en wijst naar de Christus die daar nog steeds staat in zijn spotgewaad en met de doornenkroon en met de rietstaf. Ziet uw koning. En het schuim komt haast op de lippen van de Joden en zeker van de overpriesters. Hij is onze koning niet. Wij hebben geen koning dan de keizer. O gemeente, wanneer we zo getuigen zijn van dit vreselijk gebeuren, dit hoogtepunt, of moet ik zeggen dieptepunt, in de rechtsgang voor Pontius Pilatus, dan treft ons allereerst de diepe vernedering van de Heere Jezus Christus. Hij staat hier als de Zoon van David, van wie wij zijn geboorte door de engel aan Maria bericht was dat zijn koninkrijk geen einde zou hebben en dat hij zou zitten op de troon van zijn vader David. En hier staat hij dan. Nee, niet als een zoon van David in heerlijkheid, van wie de trouw van God niet zou wijken zolang de zon en de maan zou zijn. Maar hij staat hier als een spotkoning, gehoond door mensen. De Romeinse soldaten, de heidenen, hebben de spot met hem gedreven. Pilatus, de verlichte Romeinse bestuurder, drijft de spot met hem. Ziet uw koning. Zelfs vanaf de rechterstoel wordt gezegd, ziet, hier staat hij. En bovendien zijn eigen volk, de Joden, schimpen hem en zeggen weg met deze. Hij wordt verlaten van de mensen, bespot door de mensen, gehoond door de mensen. Wat is de reden van die vijandschap? Hoe durven mensen zich te verzetten tegen God en tegen zijn gezalfde op deze wijze? Wel, het is niet zonder reden dat we de tweede psalm hebben laten zingen voor de prediking. Wat is de reden dat het heidendom en het jodendom zich hier tegen God en zijn gezalfde keren? Wel allereerst de blindheid. Ze zien niet dat deze die hier staat voor de rechterstoel van Pontius Pilatus en vernederd en gehoond wordt, de zoon van de levende God is. Ze denken in hun waan dat hij een valse Messias is. Deze, zo zeggen de Joden, heeft zich Gods zoon gemaakt. Maar achter de onkunde en de blindheid ligt hier ook bruisende, bittere vijandschap. Zoals in de tweede psalm gezegd wordt, dat de mensen zich niet willen onderwerpen aan God en zijn gezalfde. Het komt hier in de rechtszaal van Pilatus op het meest duidelijk naar voren. Men werpt het juk van koning Jezus af. Men wil niet dat deze koning over hen zou zijn. Blindheid en vijandschap hebben het hoogste woord uit de mond van de scharen die hier getuigen zijn van deze rechtsverkrachting in de hof van Pilatus. En onder dat alles zwijgt de Heere Jezus. Hij zegt geen woord. Hij gebiedt geen legioenen van engelen van de hemel af te komen om hem te helpen. Hij rukt de doornenkroon niet van de slapen en schudt die vuile soldatenjas niet van zijn schouders. Hij laat met zich doen. Hij laat zich bespotten en honen. Hij laat de blindheid en de vijandschap razen. Hij ondergaat het. Waarom? Opdat zo zichtbaar zou worden zijn grote zondaarsliefde. Want als Jezus met zich laat doen, zichzelf tot in zijn koninklijke waardigheid laat bespotten en laat honen, zich uit laat werpen en vals laat beschuldigen en ten onrechte laat veroordelen, dan staat hij hier voor ons als de vernederde knecht des Heren, die de schuld dragen wil, die van eeuwigheid al gezegd had, ik wil borg voor hen zijn. Ik wil de schuld en wil de straf dragen, de vernedering en de smart en de hoon. Hier laat hij zien dat hij getrouw zijn woord houdt en dat wat hij in de eeuwigheid beloofd heeft, ook nu van harte vervult. Hier staat hij, de bespotte, de vernederde knecht des Heren, de vernederde koning. Gemeente, als wij hem zo voor ons zien in het gedeelte wat gelezen is en in de prediking van het woord van vanmorgen, dan liggen daar diepe en heel ernstige lessen in. Allereerst worden we herinnerd in deze schuimbekkende massa die hier eist, die hier tiert, kruist hem. In wat de zonde in zijn diepe verwording eigenlijk is. Dat heeft de Heere God ons in de lijdensgeschiedenis zo scherp en schrijnend geopenbaard. Het toppunt van de zonde. Het afwerpen van het juk van Christus. En het uitwerpen van zijn gezegende persoon. Of als we werkelijk ontdekken waar het hier om gaat. En wat ons hier verkondigd wordt. Dan kunnen we nooit meer makkelijk en lichtvaardig over de zonde, ook over onze eigen zonde spreken en denken. Dan wordt de zonde een geweldig ernstig en aangrijpend iets. Dan gaan we iets voelen van de pijn over de zonde. Hier sta ik getekend in mijn schuld, in mijn onwetendheid, in mijn verzet. O, als u daar nog niets van ziet. En al deze dingen misschien beklemde klanken zijn die toch weer langs u afglijden en wegglijden. Zouden we dan niet smeken, Heere, open mijn ogen dat ik zie wat uw woord zegt over mij. Welk portret uw woord tekent van mij. Dat ik ontdekken mag dat de vinger van de profeet, ja de vinger van de Heere Jezus Christus zelf, is uitgestoken. Gij zijt de man. U bent de vrouw. Jij bent die jongen of dat meisje die tegen mij gezondigd hebt. Want het zijn de Joden niet. Wij zijn het. Die ook bij de kruisdood van Jezus Christus hoogst betrokken zijn, medeplichtig zijn, want het zijn onze zonden die hem schonden en die hem brachten aan het hout. Kijk gemeente, als dat gaat leven, dan is er juist op deze lijdenszondag, die een avondmaalzondag zijn mag, overvloedige reden voor degene die de Heere vrezen om het hoofd te buigen en te zeggen: Heere, zo is het. Ik heb gezondigd. En we betuigen het ook. Is het niet u die de Heere vrezen mag bij onze gang aan het heilig avondmaal? Dat wij midden in de dood liggen, zegt ons formulier. Dat betekent ook dat ik erken en betuig. Ik heb tegen u gezondigd. En ik heb door mijn zonde uw beker gevuld. Maar tegelijkertijd wat een liefde. Want dat wat hij leed onder de handen van mensen. En onder de spot en onder de hoon van mensen die hier hoogtij voert. Dat wilde hij doen uit liefde tot zondaar. En er zullen er zijn die gejoeld en getierd hebben in de voorhof van het rechthuis van Pilatus. Weg met deze, kruist hem. Wij hebben geen koning dan de keizer. Die op de Pinksterdag verslagen in het hart tot ootmoedige schuldbelijdenis gekomen zijn en die de kracht van het lijden en sterven van deze koning hebben mogen ervaren. Want hij wilde lijden, hij wilde onder de beulshanden sterven, hij wilde bespot en gehoond worden, tot aan het kruis toe zich laten vernederen. En dat laat de evangelist Johannes zo heel duidelijk zien. We hebben het in de afgelopen weken al meer gezien. Johannes is op een bepaalde manier een evangelist die achter de woorden soms van die diepe dingen laat zien. Zijn woorden zijn soms voor meer dan één uitleg vatbaar. En hij brengt op zijn eigen wijze, geleid door de Heilige Geest, soms diepte aan in de prediking van het lijden en sterven van Christus, ook hier. Want Pilatus zit op de rechterstoel en spreekt een rechterlijk vonnis uit, zo verwachten we. En het eerste wat hij zegt is: ziet uw koning. Maar Johannes tekent daarbij aan, zo lezen we, en het was de voorbereiding van het Pascha. En omtrent de zesde uren. De argeloze lezer zou zeggen: wat heeft dat nu met dat rechterlijke te maken? Het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. Wel, dat heeft dit met het woord van Pilatus te maken. Johannes wijst erop dat op dit moment dat Pilatus op de rechterstoel gaat zitten en deze woorden uitspreekt: ziet uw koning, dat het tegen de zesde uren is, op de vrijdag, de voorbereidingsdag voor het grote paasfeest. En tegen de zesde uren, dat is zo tegen 12 uur op die vrijdag, werden in de tempel in Jeruzalem de lammeren geslacht. De paaslammeren. Het gebeurde in die tijd vrijwel niet meer dat de lammeren thuis geslacht werden. Al gebeurde dat ook. We denken aan het paaslam dat geslacht is toen de Heere Jezus op de donderdag voor Pasen met zijn discipelen het paascha gegeten heeft. Maar het was hoe langer hoe meer gebruik geworden dat in Jeruzalem de paaslammeren bijeengedreven werden op die vrijdagmorgen in de voorhof van de tempel en dat de levieten bezig waren de vele honderden, misschien wel duizenden paaslammeren te slachten als een voorbereiding voor het vieren van het paascha. En terwijl het slachten van de paaslammeren begon rond de zesde uren, zit Pilatus op zijn rechterstoel en wijst het lam van God aan. Ziet uw koning. want terwijl de armen van de priesters en de levieten in het heiligdom tot hun ellebogen toe bij wijze van spreken bevlekt zijn met het bloed van de paaslammeren die geslacht worden. Op datzelfde moment wordt hier aan het afvallige en afkerige, spottende Israël het lam van God getoond. De bespotte koning, de man van smarten. En zo horen we achter de woorden, ziet uw koning. O klinken het woord waarmee Johannes het evangelie opent. Ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dus niet alleen een bespotte koning staat hier, de knecht des Heren die vernederd is, maar ook het lijdende Godslam, het paaslam dat geslacht gaat worden, dat de zonde der wereld wegneemt. O nee, die schuimbekkende schare heeft dat niet gezien, die met zijn spot en zijn hoon in wilde woede ontbrand is en het juk van koning Jezus verbreekt en liever het juk van de keizer van Rome kiest. Maar het geloof ontdekt hier meer dan de scharen op dat moment konden en wilden zien. Het ware geloof ziet hier staan inderdaad, ziet uw koning. De bebloede koning, de man van smarten die als het lam van God zijn leven geeft. En wat een wonder als we daar iets van gaan zien, al is het misschien door nevels en schaduwen heen. Dat Jezus Christus hier staat en zelfs door de rechter Pontius Pilatus zo wordt aangesproken, uw koning. Want dan krijgen die woorden van Pilatus diepte. Ze krijgen diepte voor het ware geloof. Ze krijgen diepte voor allen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen. Want dan zegt Pilatus het hier. Hier staat een koning die verwond en die geslagen is. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Kijk, en dan betekent dat dit, dat waar mensen met hun zonden in de schuld gekomen zijn en aan de weet gekomen zijn dat zij hun zonde en ellende zelf niet meer weg kunnen wassen. Dat ze melaat zijn van de zonde, van het topje van hun hoofd tot het puntje van hun voeten toe. Dat ze zichzelf nooit meer kunnen reinigen. Als dan Jezus Christus gepredikt wordt in zijn middelaarschoonheid, als de vernederde man van smarten die zo lief een zwarte bruidskerk had, dat hij zijn leven voor haar wilde geven, die met zoveel liefde bezield en vervuld is, dat hij inktzwarte zondaren kan en wil reinigen. Als dat opengaat, als hij vanuit zijn woord en ook in de tekenen van het heilig sacrament naderbij komt en het zegt, ziet hier ben ik, ziet uw koning. Wat gaat je hart dan open voor deze gezegende? Want dan zeg je, bij al mijn schuld en bij al mijn tekort, bij al mijn zonde en ellende, niemand is er die helpen kan en niemand is er die redden kan. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En dan zegt een bestreden kind van God het, of een arme tobber die het leven bij zichzelf niet meer kan houden, maar het buiten zichzelf zoekt in de gezegende. Heren, mag ik daar ook bij horen, om het leven en de zegen en de zaligheid te zoeken alleen bij u. O, dan hoort u het klinken, nee, niet slechts door een spotter als Pilatus, maar door het heilig evangelie zelf, ziet uw koning. En juist in die tekenen van het gebroken brood en van de vergoten wijn wordt het zichtbaar. Wat dit geslachte lam wil zijn voor de zijnen die alleen maar zonde en schuld mee kunnen brengen. Die komen in hun verlorenheid. uw koning, bloedbruidegom, lam van God. En dan tenslotte, en dat stippen we in de prediking maar aan, zien we ook hoe de Heere Jezus Christus hier als de Zoon van David bespot en gehoond wordt. En zijn leven af gaat leggen als hij straks gekruisigd wordt. Terwijl de paaslammeren geslacht worden. Dan ziet u hoe deze koning, de Zoon van David, dat oude Pascha vervult. Want terwijl op dit uur, op dit moment, het bloed van de honderden en duizenden lammeren vloeit over de tegels van de voorhof, drupt het bloed uit de slapen onder de doornenkroon. En wordt Jezus gerechtelijk aangewezen, ziet uw koning. Daar staat hij. Het volk wil hem niet. Zoals niemand hem wil. Dit een koning? Zou hij ons verlossen? Ja, zo verlost hij. Zo is hij koning. En zo leren allen die als een arm verloren zondaar in zichzelf de zaligheid in hem leerden zoeken. En leerde vinden, hem als koning lief krijgen. Niet als een vorst bekleed met pracht en praal, maar als de vernederde koning, als het lam van God die zijn bloed gaf. En zo kunnen ze bevrijd worden, verlost worden, want dat was het Pascha toch, oud-testamentisch. Verlossingsfeest, bevrijdingsfeest met een hoofdletter. De uittocht uit Egypte. Het geslachte lam waarvan het bloed aan de posten gesmeerd werd. Dat beduidde toch door het bloed, bedekking en verlossing. Doortocht door de Rode Zee. Ontslagen aan het juk van de Egyptische dwingeland. Inderdaad. En nu zegt Pilatus het. Het evangelie verkondigt het. Hier is de vorst van het Pascha. Die bevrijden kan van de dwingelandij van de zonde. Die bevrijden wil van de smet en van de kracht van de zonde. Hij is een koning. Maar een koning die lijdt als een lam. En zo is hij de ware Zoon van David, die het recht van God, dat geschonden is, ervoor buigt. Die het oordeel van God, dat u en ik verdienen, draagt. En die zo bloedend de Zoon van David is. Bevrijder, de banden van de dood en van de zonde en van de hel verbreekt. Koning. Ja, zo anders dan de Joden dachten. En zo anders dan wij verwachten. Toch koning. Pilatus heeft zijns ondanks een waar woord gesproken. Richtelijk gesproken. Ziet, ik verklaar als rechter. In de naam van God. Dat hij uw koning is. En zo komt hij ook deze morgen tot ons. Zo wordt hij ons verkondigd. Te midden van de spot en van de hoon. Als de bebloede koning. Die zijn kerk zo lief heeft. Dat hij zijn leven voor haar gaf. En hij zegt het vanuit het woord van de prediking. Deze morgen, tot allen die het leven vanwege eigen schuld en blindheid en zonde niet bij zichzelf kunnen vinden. Maar wier hart uitgaat naar hem, wier oog, al is het nog zo van verre, op hem staat, ziet, hier ben ik. En Pilatus de rechter onderstreept het. Ziet, uw koning. Amen. Wij willen nu het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier lezen. Het eerste gedeelte is de voorbereiding zondag, afgelopen zondagavond gelezen. En we beginnen bij de woorden ten andere. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van den beginne afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten. En heeft al zo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd, tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, Dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal als het aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als een lidmate woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmate van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën saamgeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieven zaligmakers wil die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit heilig avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat u ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het Nieuwe en Eeuwige Testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelsen vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heilige Geestes, met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilig brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij zingen voordat we tot de bediening van het heilig avondmaal overgaan uit Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. 145, het vijfde vers. willen we deze bediening openen met het vragen van Gods zegen. Heere, Gij zijt het die ons hier bijeenziet in dit kerkgebouw en die ons ook bijeenziet rondom deze tafel. En wij smeken U, wil U aan deze en aan de volgende tafel ons zegenen met de zegeningen uit Sion. Wil U geven, Heere, dat Uw woord zijn kracht mag doen wanneer daar nog over gemediteerd wordt aan de tafel. Maar wil U bijzonder daar U terwille van onze grovigheid en zwakheid ook de zichtbare tekenen hebt ingesteld, de zegen hechten aan het eten en aan het drinken. En dat we dan niet, zoals het formulier het ons voorhield, blijven staren op de zichtbare tekenen van brood en van wijn, maar dat wij de geestelijke inhoud mogen verstaan en de geestelijke kracht mogen proeven en mogen smaken. Ja, dat wij door de tekenen en in de tekenen mogen zien op die grote koning die ons vanuit het woord wordt voorgesteld in zijn oneindige liefde, waarmee hij lijden wilde, de schuld wilde betalen en zichzelf wilde overgeven tot in de dood. En Heere, geef dan dat wij zo avondmaal mogen houden en dat daar ook wat van mag afvloeien en afstralen in het midden van de gemeente, dat wij hem mogen zien. En zij zagen niemand dan de koning alleen. Heere, wat zou het een wonder zijn, maar U bent toch een wonderdoend God en een wonderdoend zaligmaker. Wil U het dan doen, uit genade, om Jezus wil. Amen. Het brood wat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan. En doe dat tot zijn gedachtenis. Wanneer wij rond deze tafel bijeen zijn om het brood te eten en de wijn te drinken, ter gedachtenis aan het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En nog enkele woorden in het licht ook van het schriftgedeelte van vanmorgen overdenken. Dan is een van de meest treffende dingen dat de Heere Jezus Christus de zijnen lief had. Dat hij ze lief had tot het einde. En dat die liefde hier, die in zijn lijdensweg zo blijkt, op dit ogenblik alleen maar beantwoord wordt met haat. Want dat is, wanneer we tot op de bodem toe zoeken de geschiedenis te doorgronden, toch een van de kernmomenten uit wat hier staat. Christus Jezus, de lijdende borg, die zijn leven geeft voor de zijnen, en ze lief heeft tot het einde, en rondom hem joelt de haat. Weg met deze. Wat wordt daarin duidelijk hoe eenzijdig die liefde is. In zijn geboortegeschiedenis is het zichtbaar, niemand vroeg naar hem toen hij kwam. Niemand wachtte op hem, behalve misschien een enkeling die door de geest verwachtend gemaakt was. Maar als het lijden komt, dan spreekt alleen de spot en de hoon en de vijandschap. En laten we dan maar niet denken dat dat alleen geldt van de scharen en van de overpriesters en van de schriftgeleerden die daar op dat moment rondom de Heere Jezus daar bij de rechterstoel van Pilatus aanwezig waren. De vijandschap leeft ten diepste op de bodem van ons aller hart. En wanneer de Heere in ons leven is gaan werken, dan hebben we daar iets van leren inleven. Ach, dat zal bij de een misschien op deze wijze en de ander op die wijze zijn. Maar wie terugblikt, ook wanneer hij de genade van de Heere ontvangen mocht, die zegt: Heere, zo was ik. Met een boos, ongevoelig, zondig en ten diepste weerbarstig en vijandig hart. En wat een liefde en wat een kracht heeft de Heere moeten uitoefenen en nodig gehad om ons hart, om dat van u, van mij te verbreken. En daar hoort dan ook dit bij, dat de Heere niet alleen veel liefde en kracht nodig had om ons hart voor het eerst te verbreken, maar wat een liefde en wat een genade heeft hij niet nodig om dat hart steeds opnieuw te breken. Want ook nadat genade ons leven binnenkwam, hebben we nog steeds dat oude vlees, dat volgens de schriftwoorden die de apostel Paulus heeft opgetekend, zich niet onderwerpt aan God. En wat kan het donker zijn door eigen schuld? Wat kan het dor zijn door eigen schuld? Vult u het allemaal maar in, zelfs na veel van de Heere ontvangen te hebben. En u moet die dorre vijandschap en die vijandige dorheid, het moet doorbroken worden. Wat een werk heeft de Heere om zijn kinderen klein te maken en klein te houden. Maar soms kan het zo ineens komen, als u door de genade van de Heere een blik mag slaan op die lijdende borg. Als hij voor het eerst of weer opnieuw gestalte gaat krijgen in uw hart en in uw leven. Al is het door de schaduwen en door de nevels heen, hem mag zien in zijn middelaars schoonheid. En hoe hij als het stemmeloze lam geen weerwoord gaf, maar zich overgaf. Hoe hij blikte op een verloochenende Petrus. Hoe hij het laat zeggen, te midden van scharen die er niets van begrijpen en er ook niets van willen weten: ziet uw koning. Terwijl hij het zegt, te midden van al onze vragen, van onze schuld en van ons verzet: ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. En als dan open gaat wie hij is, dat zijn namen schoon zijn, Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, Christus gezalfd om te redden, dat zijn werk schoon is, want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, hij is gekomen om te bloeden, om te lijden. En als zo elk van die werken zijn betekenis gaat krijgen in ons leven, en we iets gaan ervaren van de liefdeskracht, de bedekkende kracht, de verzoenende kracht van het bloed van de Heere Jezus. Ach, dan zegt u het toch, die verachte koning, die vernederde zoon van David, dat lam van God, hij is alle hulde waard. Want dat is toch juist het wonder van de genade. Dat een vernederde zondaar, die het leven bij zichzelf niet meer kan vinden en steeds minder kan vinden, die bij zichzelf alleen de dood en de zonde tegenkomt, dat hij een vernederde borg mag ontdekken. Een borg die zich zo diep vernederd heeft, ziet uw koning, dat hij nu precies kan komen. En precies, mag ik het eens eenvoudig zeggen, op diezelfde hoogte gekomen is. Of in dezelfde diepte gekomen is, waar hij die arme zondaar vindt. En opraapt uit de diepste nood. En met gunst en genade versiert. wanneer dat gebeuren mag, voor het eerst en ook opnieuw. Ach, dan zien we veel meer in die koning dan Pilatus zag. En veel meer in die koning dan de Joden op dat moment in hun spot en in hun vijandschap zagen. Dan zien we in hem alles. En dan zingen we het ook met een biddend hart, dat die koning verheerlijk mag worden, ook in ons persoonlijke leven, dat zijn naam alle eer mag ontvangen. Psalm 72, het eerste vers. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aans koningszoon om uw knechten te heersen met beleid. Brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat tot zijn gedachtenis. De Heer Jezus Christus wordt hier in dit schriftgedeelte voorgesteld als koning, maar we hebben gezien dat dat ook bijzonder de achtergrond heeft dat hij voorgesteld wordt als het paaslam. We zouden kunnen zeggen de koning van het Pascha. Het Pascha, het feest waarbij de bevrijding uit de dwingelandij van Egypte herdacht werd. En dat is van bijzondere betekenis, dat de Heer Jezus Christus door zijn lijden en sterven het Pascha vervult. De betekenis van het Pascha ten diepste laat oplichten. Want dat is het toch, Pascha. Ach, de Joden achten dat als een oud bevrijdingsfeest uit de macht van Egypte. En dachten daarbij, voornamelijk krijgen we de indruk aan de verlossing uit aardse dwingelanden. Bij het Pascha werd in de dagen van de Heere Jezus gedacht aan de dwingelandij van Rome, waaruit men hoopte en bad dat de Heere hen ook zou verlossen door de grote zoon van David, de Messias, die komen zou. Maar hier laat het evangelie zien dat de zoon van David die gekomen is, Jezus de Christus, uit een veel groter dwingelandij verlost. En dat hij die het lam van God is, de zonde der wereld wegneemt. En zo wordt Egypte, al in het Oude Testament, beeld van onze verlorenheid en van onze schuld. En zo wordt het Pascha, al in het Oude Testament, beeld van de verlossing. En van de bevrijding met een hoofdletter uit de macht van de zonde. Wat heeft de Heere niet een werk om ons van de zonde te verlossen. De zonde kunnen banden zijn. Zo worden ze ook in de Bijbel genoemd. Banden waaruit wij verlost moeten worden of verlost mogen zijn. Banden van de dood, zegt de psalmdichter zelfs. We kunnen denken aan de vele aanvechtingen. Het sissen van de oude slang, de vorst der duisternis, die zegt: gij hebt geen heil bij God. De verzoekingen van de wereld, de zuigkracht die de zonde uitoefent op ons leven, ook wanneer we de genade van de Heere mogen kennen. Het feit dat we met de psalmdichter moeten belijden dat onze ziel zo vaak aan het stof gekluisterd zit. En dat wij in ons leven soms zo aardsgezind zijn. Dat kan zelfs in een week van voorbereiding voor het heilig avondmaal levensgroot op ons afkomen. Wat hebben we dan nodig? Liever gezegd, wie hebben we dan nodig? Deze koning, die als het lam verlossen kan, verlossen wil, verlossen zal. O, wie zijn verlossende kracht in zijn leven ervaren heeft. Al is het misschien dat u dat slechts schuchter durft te zeggen. Die weet hoe krachtig dat bloed van de Heere Jezus is. Die weet hoe krachtig het de banden verbreekt. Die weet hoe het de macht van de verzoeking het zwijgen op kan leggen. Die weet er iets van hoe toch de stem van de boze en de stem van de wereld zwijgen moet, op de achtergrond geraakt als hij spreekt. En weet u wat dan vooral zo duidelijk gaat worden? Dat die kracht van Christus, die heilskracht, kracht van liefde is. Liefde waarmee hij zich erbarmt over verloren zondaren, over zijn kinderen, over al degenen die hem vrezen, wanneer ze soms in zichzelf zo zwak van moed en zo klein van kracht te zijn. En dat wanneer ze soms beproefd worden, want in de wereld staat in de schrift, zullen ze verdrukking hebben. Ze het toch mogen weten dat de Heere zelf hen nabij is. Al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Laten we daar ook samen van zingen ter afsluiting van deze tafel en ter inleiding op de derde tafel die de laatste zal zijn. Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen. Indien er nog zijn die met ons de dood des Heren willen verkondigen, dan is daar aan deze laatste tafel nog gelegenheid. Wie het leven bij zichzelf niet kan vinden, maar het door Gods genade mag zoeken in die ene wiens naam wonderlijk is, hij wordt genodigd in zijn naam om aan deze tafel deel te nemen. Indien daar niemand meer is, dan zal deze tafel de laatste tafel zijn. Het brood wat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. Dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat totdat hij komt. Tijd vanuit de schrift de lijn te trekken van het avondmaal naar de grote verheerlijking van Jezus Christus op de wolken. Dat is een gedachte die in het woord wat zo even gezegd is al ligt uitgesproken. Doe dat totdat hij komt. Want hij zal komen op de wolken om te oordelen levenden en doden. Daar lijkt het niet op wanneer we hem hier zien in zijn vernedering en in zijn armoede. Dan staat hij hier als de man van smarten. Maar er is een oude uitleg die tegenwoordig vooral door Romeinse schriftuitleggers weer wordt aangevat. Dat Pilatus nooit de rechterstoel heeft beklommen, maar dat hij de rechterstoel beklom en toen Jezus leidde en hem zette op de rechterstoel. Dus niet Pilatus ging zitten op de rechterstoel, maar hij zette Jezus op de rechterstoel. Wat daarvan waar zij, weten we niet. We houden het maar bij onze oude Statenbijbel dat Pilatus zelf op de rechterstoel ging zitten. Maar de gedachte is zeker iets die overweging verdient, al ziet Pilatus het niet. Al weten de Joden het niet, Jezus Christus is degene die komen zal, de verheerlijkte koning. En dat opent ook aan deze avondmaalsbediening het perspectief op zijn heerlijkheid. Niet slechts de heerlijkheid waarmee hij komen zal op de wolken van de hemel, maar de heerlijkheid die hij ontvangen zal wanneer hij door de donkere diepte van lijden en dood heen mag gaan. Hij heeft het bij het avondmaal dat hij het eerst met de discipelen vierde gebeden. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik had eer dat de wereld was. Die heerlijkheid is nu bedekt en verhuld onder schande. Maar door zijn lijden en dood heen zal hij straks verheerlijkt worden. En ook al is lijden en schande en dood zijn deel, het is toch de heerlijke Christus die verheerlijkt gaat worden, die op weg is naar zijn verheerlijking, die ons hier getekend wordt. En wat betekent dat nu voor het persoonlijke leven? Die heerlijkheid van Christus, die hij door zijn schande en zijn dood heen gaat verwerven. Ach, dat betekent, als ik er iets van mag zeggen, allereerst dit. Dat hij het is die alle macht heeft in hemel en op aarde. Deze koning heeft macht om de schuld te bedekken, de schuld te verzoenen, de banden van zonde te breken, de schuld weg te nemen en de vragen van het hart op te lossen. Deze koning is de almachtige. Ach, dan kan het zo zijn dat we onszelf zien machteloos gebonden. Maar hij is degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Zou hij dan de schuld niet weg kunnen wissen? Zou hij dan zondige mensenkinderen niet dichterbij kunnen brengen? Zou hij dan met de koorden van zijn eeuwige liefde degene die van verre staan niet kunnen brengen aan zijn voeten? Nog iets anders. Als de verheerlijkte is hij de grote hoge priester. De lammeren worden geslacht. Hij geeft zijn bloed, zo lezen we in de tekst. Maar zijn priesterlijke werk eindigt, Gode zij dank, niet aan het kruis en in zijn bloedstorting. Zijn priesterlijke werk is meer dan het bloed wat hij stort. Hij staat met de doorboorde handen als littekenen zichtbaar, verheerlijkt in de hemel. En hij leeft altijd om voor de zijne te bidden. Kinderkens, zegt Johannes in zijn brief, indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige. Ziet u de koning, in schande en toch verheerlijkt. Wij hebben een voorspraak, zegt Gods kerk. Jezus Christus de rechtvaardige. En tenslotte, hij is ook de koning. Nee, niet een koning die nu heerst in schande, maar die een koning is die staat aan de rechterhand in heerlijkheid en in majesteit. En die koning heeft ook onderdanen. En die onderdanen hebben allemaal leren zeggen, al is het misschien nog zo in schuchterheid en voorzichtigheid. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ze leren zich aan hem onderwerpen, hem volgen, waar hij ook heen gaat. Hij is de koning. Hem krijgen ze lief. Hij wordt hun alles. En daarvan zingt ook al die oud-testamentische psalm profetisch. Over die schat van zegeningen. Die in hem ten erfdeel is. En daar willen we samen ook van zingen nadat we deze tafel beëindigd hebben met dankzegging en gebed. Psalm 72, het 9e vers. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Maar laten we eerst Gods aangezicht zoeken om zijn naam aan te roepen en in dankzegging te erkennen. Heere, wij mogen uw naam aanroepen. Uw naam ook dankzeggen voor alles wat u gaf. U gaf uw woord. U gaf ook de heilige tekenen. U gaf dat velen aan mochten komen. Heere, dat is een zegen die u schenkt. Wil u ook die zegen heel persoonlijk in het hart leggen van allen die avondmaal mochten vieren. Denk aan hen die misschien met veel strijd in hun hart niet aan konden komen. Wil u ook hen gedenken? Ja, gedenk ons allen, Heere. En wil u zelf de naprediker zijn van het woord. En als de grote gastheer ook de betekenende zaak van het heilig sacrament in onze harten leggen. Dat we de vrucht en de kracht van de bediening van het sacrament mogen ontvangen. En wil u dan zelf, Heere, die op uw rol de volken schrijft. Zo ook al uw kinderen tellen en hen inlijven, zodat ze het mogen weten. Ziet uw koning. Dank voor al het goede wat u gaf. Vergeef het verkeerde. Bewaar ons voor de zonde. Zie op ons neer in uw genade. We vragen het om Jezus wil, uit genade alleen. Amen. Eindigen we met de slotgedeelte van het formulier waartoe ook het dankgebed behoort. Geliefden in den Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart, aldus loof de Heere mijn ziel. En al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met de dankzegging van het formulier. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heiligen geestes, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen onze slotzang en dit is Psalm 132 en nu het 12e vers. Psalm 132, het 12e vers. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamte en schand, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. 132, 12e vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.